Ik weet niet of je ooit wel eens op de kaart gekeken hebt. Of misschien heb je er wel rondgereisd en eens gekeken hoe groot het eigenlijk is. Nou, het is helemaal niet zo groot natuurlijk, dat gebied. Daar kan je met een groep van enige honderden mensen misschien bivakeren. Maar dat lekt gauw genoeg uit waar je dan bent, omdat het een betrekkelijk klein gebied is. En dat is wat gebeurt. En dan is die weliswaar in een ondoordringbaar woud. Maar hoe je daar met enige honderden mensen in leven moet blijven. Het zijn er hier nog 400, dacht ik, ongeveer. Ja, en hierna zijn het er al 600. Nou ja, dat is in het volgende hoofdstuk. In hoofdstuk 23, vers 13. Het is een groeiende groep. Die lui moeten toch ook in leven blijven, zal ik maar zeggen. Moeten hun voedsel ergens vandaan zien te halen en wat het maar is. Ik bedoel, dat lekt vanzelf uit. Nou goed, en dan staat er in 1 Samuel 22, vers 6. Saul hoorde dat David bekend geworden is. Hij wist waar hij was. Ongeveer dan, hè. En de mannen die bij hem waren. Saul nu zat op een heuvel onder het geboomte te Rama en hij had zijn spies in zijn hand en al zijn knechten stonden bij hem. Rama is trouwens een bekende plaats uit het leven van Samuel, dus ook uit deze geschiedenis en wat hier aan vooraf ging. Een hoge plaats betekent het feitelijk. Waarschijnlijk is ook een plek waarvan hij de omgeving in de gaten kon houden. Want dat is wat Rama nou eenmaal betekent. Hè. En hij had zijn spies in zijn hand. Dat schijnt Saul altijd zijn spies in zijn hand. Hè. Dat heb je toch onmiddellijk wel gemerkt. Hij dreigt ermee en hij gooit ermee. Of hij dreigt ermee te gooien. En dan weer niet. Het is... De spies, men zegt wel, eigenlijk is het een soort scepter tegelijkertijd. Oké, het is een symbool van macht. Dat is wat het is. De vertaling van het woord is enigszins problematisch, omdat het een heel ruim begrip is. Het woord betekent iets als... een verankering. Het wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld een tentanker, een tenthaai. Iets wat in de grond geslagen wordt en vastgelegd wordt. Dat wil zeggen, het heeft iets van doen met dat men erop vertrouwen kan. En dus toch een beeld van macht enzovoort. Het is verwant aan het woord voor een legerkamp, legeren. Maar legeren van een legerkamp is het opzetten van een tent, dan wel van tenten, en dus toch weer die dingen in de grond slaan. Heb je dat nog? Dus iets. En het idee is dan ook nog dat je die dingen niet recht, maar schuin in de grond slaat. En dat laatste betekent weer dat je het niet zo nauw neemt. En daarom is het een heel ingewikkeld begrip. Het is verwant aan, het is ga niet of zoiets. Het is verwant aan het woord voor, ik moet even naar afkijken natuurlijk. Het is verwant aan het woord voor genade. Komt van dezelfde wortel. Ja. En wat het ermee gemeenschappelijk heeft, is dat je erop vertrouwen kunt. Dat je je huis erop kunt bouwen, je tent erop kunt bouwen enzovoort. Tegelijkertijd is het iets scheefs, want recht is wet. En genade is toch weer wat anders, maar mits goed toegepast is dat de sterkste positie. Dat is het eigenlijk wat het is. Het is heel moeilijk uit te leggen, alles met elkaar. Maar sowieso is het. En daarmee, Saul vertrouwt op zijn spies. Dat heb je inmiddels wel begrepen, toch? Vertrouwt erop. Hij niet alleen, want het deed Goliath trouwens ook, hoor. Dus het is toch een uitbeelding van macht. En een scepter is eigenlijk een veredelde spies, om zo te zeggen. Nou ja, goed. Zo houdt men demonstratief in de hand. En er zit er nog veel meer aan vast, want dan is het toch weer een paal en al dat soort dingen meer. Het is uitgebreid ding. Maar goed, hij zit daar met zijn spies in zijn hand, die verder hier geen rol speelt, maar je moet het plaatje even voor je hebben, dan weet je wie het is. Simon ziet zitten met zo'n spies in zijn hand en dan denk je, hé, dat is Saul. Toch? De machtsmiddelen. En al zijn knechten stonden bij hem. En toen zeiden Saul tot, ze hadden even pauze waarschijnlijk of zo, of onderweg, hè. Toen zeiden Saul tot zijn knechten die bij hem stonden, hoor toch, gij zonen van Jemini, dat wil zeggen, zonen van Benjamin, want dat is wat het betekent, Jemini is Benjamin, andere spelling, andere vorm, dezelfde naam. En Saul is van Benjamin natuurlijk, en het idee is dat die lui die bij hem zijn, die zijn allemaal van dezelfde stam. Dat is dat probleem wat ze nu nog steeds in bepaalde landen hebben. Dat de regering van het land berust bij een en dezelfde stam. Toch wel. En daar hebben de anderen dan problemen mee. Om voor de hand liggende redenen. Maar vooruit. Maar hier heb je dat ook. Hoort toch geen zoon van Jemini. Zal ook de zoon van Izi, die immers uit Juda is en niet van Benjamin, van een andere stam is, zal ook de zoon van Izi u al te gader akkers en wijnbergen geven? Zal hij u allen tot overste van duizenden, overste van honderden stellen? Zo van, dat zal David nooit doen, dat is wat ik doe voor jullie. Dus je doet de verstandig aan mij trouw te zijn en je mag me op zijn minst wel een beetje helpen, want ik zorg dan weer voor jullie, hè? Dus zo is dat, hè? Dat gij u allen tegen mij verbonden hebt en niemand voor mijn oor openbaart dat mijn zoon een verbond gemaakt heeft met de zoon van Izi. Anders zegt, hoe komt het dan dat niemand mij iets vertelt hoe dat nou precies zit? Waarom vertellen jullie me dat niet? En niemand is onder u lieden die het weet doet van mijnentwege en die het voor mijn oor openbaart. Niemand heeft meelijden met mij. Niemand neemt het voor mij op. Want mijn zoon heeft mijn knecht, mijn zoon heeft David, tegen mij opgewekt tot een lagenlegger, gelijk het deze dagen is. U weet natuurlijk dat dat niet zo was. Het was andersom. Saul, die was hier bezig met het lagenleggen voor David. Maar goed. Een kern van waarheid zit er natuurlijk altijd wel in, hè? Maar het is maar hoe je de dingen voorstelt. Want dat David een bedreiging voor Saul is, ja, dat wel eigenlijk. Nou ja, misschien niet eens voor Saul persoonlijk, maar dan toch voor zijn huis. Zijn dynastie, zo, daar is nog geen sprake van, maar het gaat niet worden ook. Bovendien wordt dat in het volgende hoofdstuk door degene die de dynastie moet gaan bouwen aan David verteld. Dat is Jonathan, die zegt, mijn vader weet dat allemaal wel. Dat weet hij wel. Maar hij wil er niet aan. Hij blijft er zich tegen verzetten. Het zijn vreemde dingen. Maar dat staat in vers 17, hè. Waar Jonathan tegen David zegt, 23 vers 17. Vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Maar gij zult koning worden over Israël. En ik zal de tweede bij u zijn, denkt Jonathan. Ook weet mijn vader Saul zulks wel. En dat zal ook best, maar daarom gaat hij zo tekeer. Maar goed. Dat is het problematische, niet alleen van Saul, maar ook van de wet. Die strijdt voor een zaak waarvan de wet ook wel weet dat hij niet te winnen valt. Men maakt zichzelf wat wijs. Zie? En daarmee ben je terecht bij het idee dat inderdaad leugen de wereld regeert. Want zo werkt dat, hè? Want je kunt wel wetten en regels maken, maar wat zei die man ook alweer? We moeten eens uitzoeken wat sterker is. Papier of ijzer? Ik weet niet, dat zijn woorden van de een of andere politicus toen een of andere overeenkomst gesloten werd. En de man trok zijn zwaard en zei, nou, dan moeten we uitzoeken of het papier sterker is dan dit ijzer. En in de praktijk, zo'n papier, zo'n wet, betekent allemaal niks. Echt niet. Komt vanzelf een keer oorlog, wordt ongevochten, dan is alles weg en begint het hele verhaal weer overnieuw. Zo gaan die dingen. En dat is het eigenaardige van de wet. Men blijft eraan bouwen en het wordt groter en groter en groter en klemmender. Het neemt de vrijheid van de mens weg. Het maakt hem het leven onmogelijk, het verstikt hem. En dan komt het volk vanzelf ooit een keer in opstand en dan is het over. En dan begint het verhaal weer van voren af aan. Want zo gaat dat dan, hè? Eigenlijk gaat het niet alleen in de wereld zo, maar ook in de kerkgeschiedenis gaat het ook zo. Het is gewoon vast beginsel. Want het is tragisch, maar dat is Saul verzet zich tot het uiterste tegen iets waarvan hij weet dat het onvermijdelijk is. Maar ja. Gaat ermee door. Dus, Saul zegt dat zijn personeel wordt het niet tijd dat jullie hem eens even op de hoogte brengen van wat er aan de hand is. Heeft er iemand nog wat te melden? Want van David hoef je niks te verwachten. Jullie zijn naar Benjamin. Je hebt van mij wat te verwachten. Je staat voor mijn zaak. Nou. Toen antwoordde Doeg. Ik vind het altijd mooi. Doeg. Weet je. Doeg. Vooral die twee puntjes boven die E. Doeg. Doeg. Toen antwoordde Doeg de Edomiet, die bij de knechten van Saul stond. En die zei, en die is niet eens uit Jemini of uit Benjamin dus. Hè? Want die is uit Edom, uit Esau. Ook een oudere tak van de familie. En hij zei, ik zag de zoon van Izzi, David dus, komende ten op tot Achimelech, de zoon van Achitub. En dat is dus terugverwijzend naar hoofdstuk 21 vers 7... waar dat feit even genoemd is en waar verder helemaal niet op ingegaan werd. Want daar staat, daar was nu een man van de knechten van Saul te diezelfde dagen opgehouden voor het aangezicht des Heren. En zijn naam, dat wil zeggen, daar hield hij zich op. Wat hij daar precies deed, weet ik niet, maar hij was daar. En hij gaf zijn ogen de kost, heet zoiets. Zijn naam was Doeg en Edomiet, de machtigste onder de herderen die Saul had. Dus er staat wel twee keer dat die horen tot de knechten van Saul. En hier in vers 9 van hoofdstuk 22 heet hij nog steeds een van de knechten van Saul. Doeg. Heeft een mooie naam. Het wordt vertaald met vrezend of met zorgend. Iemand die dus nauwgezet is en betrouwbaar is in de dingen die hem toevertrouwd zijn. Vrezend, zijn meerdere dienen dus, want dat is wat vrezend feitelijk ook inhoudt. En zorgend, dat klopt precies. En u zou begrijpen, maar misschien heb ik dat naar aanleiding van 21 vers 7 al wel gezegd. U zou begrijpen dat hij een uitbeelding is van het Jodendom. Die is nooit zo lekker om te vertellen. Maar toch, dat is wat het is. Want die naam alleen al, vrezend, zorgend, is een synoniem voor religie. Voor religieusiteit. Voor gebondenheid. Vastzitten aan beginselen, aan verantwoordelijkheden, aan plichten. En wat het dan maar in mag houden. Allemaal. Dat is wat zijn naam nou eenmaal is. Enerzijds, in de tweede plaats. Het Jodendom in de dagen van de Heer Jezus en dus ook daarna bestaat voor een belangrijk deel uit Edomieten. Ik bedoel etnisch, ik bedoel qua afstamming. Want wij zitten altijd met het probleem. Nou, de Joden zelf zitten met het probleem, dat heb ik vaak genoeg verteld, geloof ik. De Joden zelf zitten met het probleem van dat ze hun eigen identiteit niet kunnen definiëren. Daar hebben ze problemen mee. In de Bijbel En in ieder geval in het Nieuwe Testament, want die paar keer in het Oude Testament, dat is eigenlijk niet van groot belang. Maar in de Bijbel, met name in het Nieuwe Testament, is het begrip Jood een religieuze term. Dat wil zeggen, men is een Jood als men religieus een Jood is, een aanhanger is, een praktisant is van het Judaïsme. Ik bedoel, dat weet iedereen die zijn Bijbel leest. Johannes, de apostel Johannes, de evangelist Johannes bedoel ik, die heeft het op afstand over de Joden. De Jodenzus en de Joden, en hij stelt ze voor als tamelijk belachelijk. De Joden dan streden onder elkaar en de Joden begrepen het niet en de Joden die hadden helemaal niks in de gaten, die waren zo dom. En dat is het Johannes evangelie. Terwijl Johannes zelf geacht wordt een Jood te zijn, want hij maakt deel uit van het Joodse volk, toch? En hoe spreekt dan Johannes met afstand over de Joden? Het antwoord is, omdat hij zichzelf niet als Jood beschouwt, want hij is geen aanhanger van de Joodse religie. Misschien ooit geweest, dat zou nog kunnen. Men besluit trouwens ook mede daaruit dat het Johannes-evangelie dan wel erg laat geschreven zal zijn. Dan heeft hij ook tijd gehad in zijn leven om zich daarvan te distancieren. En het schijnt, en dat blijkt uit de kerkgeschiedenis, dat Johannes inderdaad al die andere apostelen ruim heeft overleefd. Hij schijnt zo ongeveer 100 jaar geworden te zijn. Ja. En daarmee heeft hij afstand kunnen nemen van het Jodendom. Misschien ook allemaal wel, dat maakt me nou niet zoveel uit. Maar het gaat erom dat als de Bijbel spreekt over de Joden, dan gaat het over degenen die de Joodse religie aanhangen. Vandaar dat de apostel Paulus zichzelf nooit een Jood noemt. Nou ja, als hij er belang bij heeft, ik geloof één keer. Maar daar blijft het dan ook bij. Voor de rest weet hij dat flink te omzeilen en is juist het opvallende dat hij dat niet noemt. Wel zijn afstamming en dan zegt hij Romeins staatsburger en bovendien uit de stam van Benjamin. Een Hebreeër, maar Jood dat laat hij achterwege. Die heb je toch, hè? Ja, is van belang, dit soort dingen. Het punt is namelijk dat een groot deel van de Joden van oorsprong Edomieten zijn. En dat komt omdat de Edomieten, die eeuwenlang gehuisd hebben in, in het gebied van Edom. Dat wil zeggen met Petra, want ik neem aan dat dat redelijk bekend is. Petra, Bosra, of hoe het maar heet, als hoofdstad. Zij zijn daaruit verdreven, ruim voor Christus, verder voor, door de Nabateeën. Hetgeen dan dus Ismaëlieten zijn, van Nebajot, dat is weer een zoon van Ismaël. En de Edomieten zijn dus uit hun gebied verjaagd naar het westen. En naar het zuiden vervolgens konden ze niet, dat is Egypte. Dus was naar het noorden, ze kwamen terecht in het zuiden van Juda, daarmee het zuiden van Israël. En zij zijn daar overgegaan tot de Joodse religie en zijn min of meer geassimileerd onder de Joden. Hebben u dat nog? Dat is dus na de Babylonische ballingschap in de praktijk, ruim daarna. En een van de belangrijkste figuren binnen die categorie is trouwens, een ervan, vele ervan. Dat is de familie van Herodes, de koning. Het koningshuis van Herodes. Die heette dan, omdat het Grieks is, heette ze Idumeërs. Maar het is gewoon Edomieten. En de Idumeër, de Edomiet Herodes, kan niet schelen welke, heet koning der Joden. Hebben we die nog? En hij was bepaald niet de enige. Zodat als het gaat over de afstamming van de Joden, dan zijn er nogal wat haken en ogen. Alleen zodra je daarover praat zoals ik nu, word je meteen weggezet als antisemiet. Dat begrijpt u. Dan ben je meteen de Joden haten. Want ze willen niet dat dat gezegd wordt. Maar ja, Ik moet het wel zeggen, omdat dat verklaart waarom heel de Bijbel door Esau, Edom, beschouwd wordt in elk geval als een type van het Jodendom in de zin van het Judaïsme. Terwijl het Judaïsme natuurlijk pas ontstaan is op zijn allervroegst, en dat is veel te vroeg, 600 voor Christus. Het is later. Dus in de Babylonische ballingschap namelijk, dat het ontstaan is. Ik denk dat ik met 500 voor Christus dichter in de buurt zit, maar toch maar, daartussenin ergens. Daar is dat pas ontstaan, maar het neemt niet weg dat Esau in Genesis al de uitbeelding is van dat Joodse volk met die Joodse religie. Wettisch namelijk. En daarmee aards gericht. De wet heet eerste beginsel der wereld immers. Het gaat om aardse dingen. Het gaat om jagen. Je best doen om je alle regeltjes te houden. En het allemaal na te jagen. En te doen wat je doen moet en te laten wat je laten moet. En al dat soort dingen meer. Dat is zeer idealistisch. Ook masochistisch trouwens. Maar. Toen maar. Maar men is dan druk in de weer met deze wereld. En ik weet dat zeker, omdat je struikelt vroeg of laat, struikelt je altijd over de kwestie van het eerstgeboorterecht naar Isaac. Dat zou moeten gaan naar Esau, maar die kreeg het niet, dat ging naar Jacob. En Jacob is in de praktijk een beeld van de gemeente. En Laban, waar Jacob naartoe moest, is in de praktijk een beeld van de oudere tak, dat wil zeggen van de 10 stammen van Israël. Dus dan blijft over dat Esau, die het niet krijgt, is een beeld van de 2 stammen, van het Joodse volk, dat kan niet missen. De gepasseerde. Zoals de zaligheid inderdaad van de Joden werd weggenomen. Het woord van God dat hen toevertrouwd was, wordt hen weggenomen. Ze hebben zich het eeuwig leven niet waardig geacht om een term uit handelingen aan te halen. Dat soort dingen, dat kan niet meer zijn. Maar die symboliek geldt natuurlijk niet alleen in Genesis, dat geldt later ook. Zie? En met name ook hier. Zodra er zo'n Edomiet ergens verschijnt, Dan weet je ongeveer wel hoe het zit. Het is wel van de stand wel van Abraham, Isaac, zal ik maar zeggen. Maar via de verkeerde gerichtheid en via dat men dan toch liever kiest voor het leven hier en nu en voor het aardse en voor de linzenmoes en wat de rode daar, weet je wel, geeft hij zijn eerstgeboorte recht op. En dat is het dan. Hij wordt daarmee een vijand, dat is wat het is. Maar Joach is dus logischerwijs een vriend van Saul, want die staat voor de wet. En als het dan staat dat die Joach niet alleen een van de knechten is van Saul, met nadruk, maar ook de machtigste onder de herderen die Saul had, dan begrijp je dus waar het over gaat. Dat is typisch de wet en het Judaïsme. En als die Doweg dan de positie van en de werkte bezigheden van David verraadt, ik weet zo gauw geen andere term, dan begrijpt hij ook dat van Doweg naar de figuur van Judas in het Nieuwe Testament, dat is ook maar een kleine stap, maar van Judas naar Juda, nou ja, dat is eigenlijk helemaal geen stap. Nou ja, dat was dezelfde stap, maar dan in een andere richting. Maar het is in principe volstrekt hetzelfde. Al bestaat er discussie over de vraag of je dat verraad moet noemen. Oké, maar ik weet er ook geen ander woord voor, dus ik vind het verder ook geen punt. Maar dat is waar het over gaat, ja. Dus Doeg, de Edomiet, die bij de knechten van Saul stond, zei: ik zag de zoon van Izzi komende ten op tot Achimelech, de zoon van Achitub, die de Heere voor hem vraagde en gaf hem teerkost en gaf hem ook het zwaard van Goliath, de Filistijn. Wat die uitdrukking precies betekent, die de Heere voor hem vraagde, dat is niet helemaal duidelijk. maakt mij ook eigenlijk verder niks uit. Er is altijd discussie over of Doorweg wel de waarheid vertelde of dat hij erom loog. En u begrijpt dat er mensen zijn die er problemen mee hebben. Dat de man, die doet natuurlijk iets wat helemaal niet had mogen doen, omdat het moreel verwerpelijk is. Maar ja, als je dan kunt aantonen dat hij de waarheid zei, hoe kan het dan moreel verwerpelijk zijn? Dan kom je in een bekende filosofische discussie. Ik kom het elke dag, heb ik u wel eens verteld geloof ik, kom het elke dag tegen in de krant. Iemand vertelt hoe het zit en krijgt dan op zijn kop, want dat had hij niet mogen vertellen. Want dat is niet goed, dat is niet positief genoeg. Het is te negatief, het is doemdenken. En of het de waarheid is of niet, ja, de commentatoren kan het geen bal schelen of het de waarheid is. Ze willen het gewoon niet horen. Omdat het niet past in de eigen filosofie of ideologie of wat het maar was. Dat is waar het altijd over gaat en dat is in de hele wereld zo. Zelfs in de economie. Maar zeker in de politiek, filosofie trouwens ook uiteraard, en in de religie theologie ook zeker. Precies hetzelfde. Men wil bepaalde dingen niet weten, dus vandaar dat Doorweg in de schoenen geschoven wordt dat hij liegt. Over die uitdrukking die de Heere voor hem vraagde. Maar wat dat precies betekent, dat zou ik ook niet met zekerheid kunnen zeggen. Maar dat Achimelech aan de kant van de Heere stond, dat lijkt me duidelijk. En dat hij ook aan de kant van David stond, dat lijkt me ook duidelijk. En dat is het dan. Dus ik zie er niks gelogens in. Maar het probleem dat dan ontstaat is dat je moet vaststellen, hij zei wel de waarheid, maar hij had het niet mogen vertellen. En dat is voor sommigen problematisch dan. Ik vind het niet zo problematisch. Dus wat zal ik eraan toevoegen? Ik denk dat we toch wel eens zijn dat we hadden het prettiger gevonden als de man het niet zijn mond gehouden had, zal ik maar zeggen. Hè? Maar ja. Zo was het nou helemaal niet. En daarmee koos hij dus inderdaad de kant van Saul. De kant van de wet, heet zoiets, overdrachtelijk vooral dan. En Achimelech, die gaf hem teerkost, dat wil zeggen levensmiddelen. En hij gaf hem ook het zwaard van Goliath, de Filistijn, precies. Ik heb geen reden om eraan te twijfelen. En dan staat er, toen zond de koning heen, dat wil zeggen Saul, toen zond de koning heen om de priester Achimelech, u weet wel, die van 21 vers 1, om de priester Achimelech, de zoon van Ahitub, te roepen en zijn vaders ganse huis. Ik voel me nou niet geroepen om in te gaan op die uitdrukking Achimelech, de zoon van Ahitub. Daar bestaat verschil van mening over. Of dat eigenlijk wel klopt. En of er niet nog een generatie tussen zat. Of dat er een generatie werd overgeslagen. Maar het maakt me nou even niks uit. In dit verband. Wat ik wel misschien even moet zeggen. In ditzelfde verband. Is dat we het van doen hebben met de hoge priester. Dat is officieel de tweede man in het Rijk naast de koning. Ik denk niet dat daar wat aan uit te leggen valt. En dat deze Achimelech een rechtstreekse afstammeling is van Eli. Uit het begin van dit Bijbelboek. En ik weet niet of ik dat al verteld heb. Maar die Eli, die stamt niet die stamt niet van Eleazar. Want je weet hoe het was, het priesterschap, hoge priesterschap, was van Aaron. En Aaron had vier zonen, de eerste twee worden gedisqualificeerd. Dat is een mooie term, die stierven. Maar, dus, en een dode mag geen hoge priester zijn, dus een gedisqualificeerd. Ze wat mankeren, mochten ze dat niet. Dus ja, En ze mankeerde zelf helemaal. Dus dat kan helemaal niet. Ze hield je over Eleazar en Itamar. En Eleazar als oudste erfde het hoge priesterschap. En die geslachtslijn is aardig te volgen tot een Uzia of zoiets. Heb ik niet bij de hand hier en die namen, dat is hopeloos. Maar daarna houdt het op, dat wil zeggen dat die geslachtslijn sterft niet uit. Die gaat gewoon verder. En de namen zijn bekend. En die lijn die gaat verder tot in de dagen van David en Salomo naar een Zadok. Maar na die zoiets, komt het priesterschap terecht bij een achterkleinzoon. Ja, achterkleinzoon van Itamar. Dat wil zeggen, de andere geslachtslijn, de jongere geslachtslijn. En zo komt het, dat is bij Eli. Daar komt het, als je het precies wil weten, vraag het mij, dan neem ik een keer probeer ik zo'n uitdraai te maken uit die geslachtslijnen. Dat gaat nooit, want je krijgt maar zoveel op een bladzijde en dan moet je weer een aparte maken en dan moet je er aanplakken. Anders had ik dat wel meegenomen, maar het is heel ingewikkeld. Dus laat maar, je kan het ook zelf uitzoeken. En dat het overgegaan is van de lijn van Eleazar naar Eli. Ja, dat blijkt, want Eli is hoge priester en die stamt nou eenmaal niet van Eleazar, maar van Itamar. En dat het na die Uzzia of zoiets is overgegaan naar die Eli, dat weten wij uit Flavius Josephus. Ik heb het zelfs ooit ergens opgeschreven. Ik weet niet waar, niet hier. Ik heb het ooit ergens opgeschreven waar het dan staat. Bij Flavius Josephus. Nee, staat hier. Moet hier niet. Nee. Nou ja, doet er ook niet toe. Maar, en dat het overgegaan is, daar kan maar één reden voor zijn, maar die wordt ook door de heer Josephus Flavius niet vermeld. Dat wil zeggen dat er weliswaar een erfgenaam is, maar één die gedisqualificeerd wordt voor het priesterschap, niet omdat hij door de dood verhinderd te blijven, want hij heeft wel degelijk nageslacht. Maar omdat hij iets anders mankeerde, lichamelijk. Want er zijn zo van die eventuele lichamelijke kwalen die het de mens onmogelijk maken, volgens de voorschriften, om het priesterambt ook daadwerkelijk te praktiseren. Niettemin is zo iemand dan toch priester. En dat geldt dan ook voor zijn afstammelingen. En wat er gebeurt in deze geschiedenis, is dat hier in 1 Samuel 1 zitten we ineens met een hoge priester uit een andere lijn. De andere lijn. Die van Itamar. Zonder dat de Bijbel verklaart hoe dat nou zo gekomen is. En die lijn die loopt door tot Abjatar. Wiens naam ik gauw even opzocht, want die staat in vers 20. Doch een der zonen van Achimelech, de zoon van Achitub, ontkwam. Wiens naam was Abjatar, die vluchtte David na. En meldde zich bij David, trok daarna met David op. We komen hierna nog tegen. Hij had ook de efod bij zich. Dat staat weer een Bijbelboek, en weer een hoofdstuk verder. 23 is dat vers 6. Hij ontkwam met de efod en daarom met de Urim en Tumim. En daarmee met het woord Gods is het idee. Abjatar. Maar die Abjatar is dan ook inderdaad de laatste uit het huis van Eli die het hoge priesterambt bedient. Want in de dagen van David, geloof bij de overgang naar Salomo, geloof dat het daar gebeurt, dat daar wordt het hoge priesterschap alsnog uitsluitend exclusief toegewezen aan Zadok. En dan wordt Abjatar gedisqualificeerd. Ik geloof dat het langzaam komt het boven, maar u weet, ik ben weer een jaar ouder en dat merk je meteen. Ik geloof dat Abjatar bij gelegenheid dan weer de kant van Adonis koos toen David zou overlijden of zo. En daarom wordt hij door Salomo alsnog aan de kant geschoven. Maar het is wel de vervulling van de profetie aan Eli meteen. Aan Eli, waar deze priesterlijke lijn feitelijk in de praktijk een aanvang neemt. U weet wel, want het deugde bij Eli niet en zijn zonen ook niet. En hem werd aangekondigd dat inderdaad zijn huis zou afgesneden worden. Daar komt het op neer. Alleen het zet zich nog even voort tot en met Abjatar. En daarna keert het terug naar de oorspronkelijke situatie. Of dat ook een betekenis heeft. In de eerste plaats, het is de achtergrond van deze geschiedenis. Straks als David koning wordt, heb je ineens twee hoge priesters dus. Nou ja, naast elkaar min of meer. Het gaat dus wat moeizaam. Maar later wordt het alsnog rechtgezet. Maar ik denk dat er ook een belangrijk aspect is. Dat hele priesterschap van Eli tot en met Abjatar, want zover loopt die lijn, in zichzelf ook uitdrukking geeft aan het priesterschap onder de wet. Zo van voorheen, voor Eli, en daarmee voor Saul en zo, berustte het priesterschap bij een andere geslachtslijn. En zolang dit verhaal van Saul speelt, tot en met David, wordt die lijn gevolgd, maar die wordt daarna alsnog losgelaten. En daarna gaat de lijn weer verder waar hij oorspronkelijk was. En dat wil zeggen, het is een uitbeelding, als u mij zou vragen, het is een uitbeelding van helemaal het Aaronitisch priesterschap onder de wet, want het is een betrekkelijk tijdelijke aangelegenheid om de eenvoudige reden dat er daarvoor al het normale priesterschap bestond, zoals dat berust officieel bij de koning. Maar ja, dat is het verhaal van dat elke koning per definitie als koning ook hoge priester is, ook hoofd is dus van de dienst aan God. Hij is gewoon hoofd van het hele volk, de baas, de personificatie van het hele volk, en hij staat aan het hoofd van alles. Dus hij is de koning koopman, met dank aan Willem, 1 in dit geval. Koning Willem I, overigens. Maar hij is ook hoofd van de kerk, om zo te zeggen. En hij is de oppergeneraal, hoe heet zoiets? Inspecteur-generaal heet dat in Nederland, geloof ik. Met weet ik hoeveel sterren, zoveel als er maar zijn. Hij is hoofd van het leger, dus van de luchtmacht, de marine, de hele handel. Overal van is hij gewoon de chef, zo hoort dat. En dat komt inderdaad uiteindelijk terug in het koningschap van Christus, die dan ook heet de koning der gerechtigheid, de koning des vredes, het is 2 keer koning al. En daarna, en die term kennen we beter, hoge priester naar de ordening van Melchizedek en Melchizedek Shalom enzovoorts. En die zijlijn via Levi, ja, dat is inderdaad een zijlijn en die is een tijdelijke. En dat is de algemene strekking van de hele Hebreeënbrief, maar meer in het bijzonder dan, als het kleiner moet, van Hebreeën hoofdstuk 7. Waar trouwens primair gesproken wordt over die andere hoge priester, naar de ordening van Melchizedek uiteraard. En er wordt betoogd dat het priesterschap naar de ordening van Aaron per definitie een tijdelijke zaak is. Het is pas ingesteld later, terwijl dat van Melchizedek al, gemanifesteerd was, geopenbaard was. Pas daarna, was onder Abraham. Pas generaties later werd het priesterschap onder Levi, of van Levi, van Aaron ingesteld. En de apostel betoogde in Romeinen 7, daarmee is het dus ondergeschikt, want het is later. Het is ondergeschikt aan Melchizedek. En daarna zegt hij, en als dan die Melchizedek alsnog weer verschijnt, dan moet dus die van Aaron het veld ruimen. wordt beëindigd. Het is een tijdelijke zaak. En als u mij vraagt, wordt dat geïllustreerd in dat priesterschap van Eli tot en met Abiathar. En in de dagen van Abiathar zie je aan de andere kant ook die Zadok verschijnen en optreden. Zijn geslachtslijn vinden we ook in de Bijbel. Aan de andere kant is het ook opvallend dat de lijn van Levi, van Eli, van, nee, ik moet zeggen de lijn van Aaron, Itamar en dan naar Eli, daar, vanaf Eli vind je de namen tot en met Abiathar. Er wel wat vragen over zijn, maar je vindt de naam in elk geval. Maar van Itamar naar Eli vind je geen namen. Vandaar dat ik net zei, de achterkleinzoon en daar de zoon van, dat is Eli. Want die namen staan er niet tussen. Dus, en in mijn gegeven staat dus gewoon zoon van Itamar, kleinzoon van Itamar, achterkleinzoon en achterachterkleinzoon. Is daar een ander bed achterkleinzoon, kan dat ook? Dit wel bed over grootvader, maar weet ik niet. Achterachterkleinzoon en dan komt Eli. En die namen ertussen worden niet gegeven. En de reden daarvoor lijkt me wel duidelijk. Het is een tijdelijke lijn, dus wat zou het om daar namen bij te geven? Hij begint dus in de praktijk toch, in de praktijk begint hij bij Eli en loopt naar Abiathar en haalt het op. Maar het is daarmee een uitbeelding van heel het Aaronitische priesterschap. Daarnaast zou iemand het nog kunnen opspringen en zeggen, ja, maar dat Levitische priesterschap, dat is toch ook in de 1000 jaren. Want daar spreekt Ezechiël toch over. En trouwens ook Jeremia. Dat er aan Levi niemand zou ontbreken enzovoort. Dan moet ik u zeggen, ja, maar dit is een beetje een misverstand. Wat daar geleerd wordt, is dat er inderdaad uit Levi zullen zijn die het priesterambt bedienen, maar het is niet het Levitische priesterschap of het Aaronitische priesterschap, wat hetzelfde is. Het is het Melchizedekse priesterschap. Het schijnt voor velen moeilijk te zijn, maar het lijkt mij toch dat het niet al te moeilijk mag zijn. Zij zijn wel priesters, maar heus naar de ordening van Melchizedek. En niet naar de ordening van Aaron. Zodat ik blijf volhouden. Het Levitische, ofwel ook genoemd Aaronitische priesterschap, is een tijdelijke aangelegenheid. Daar komt een eind aan. En officieel is dat er natuurlijk al. In de praktijk echter niet. Maar goed. Nou, waar waren wij? Bij Achimelech nog steeds. Ja, vers 11. Toen zond de koning heen om de priester Achimelech. Ik heb u verteld, Achimelech, mijn broeders koning. Ja, want koningschap en priesterschap zijn gescheiden. Het wordt ons uitdrukkelijk medegedeeld in de naam Achimelech. De zoon van Achitub te roepen. Er werd opgeroepen. En zijn vaders ganse huis. De priesters die ten op waren. Dat is die hele lijn van Itamar dus. Hè? De priesters die ten op waren. Nog steeds uit 21 vers 1. En zij kwamen allen tot de koning. Ze worden geteld. Het waren de 85. Staat in vers 18. Maar ja, daar worden de lijken geteld. Want ze worden gedood. Ja. Vers 12. En Saul zeide, hoor nu gij zoon van Achitub. En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn heer. Hij luistert naar zijn koning, waaraan hij trouw is. Nou, het schijnt. Toen zeide Saul tot hem, waarom hebt gij lieden samen u tegen mij verbonden? De hele familie krijgt mede de schuld. Hoewel daar in hoofdstuk 21 niks over gezegd werd, overigens. Maar het is hier het hele huis. Waarom heb gij lieden samen u tegen mij verbonden? Gij en de zoon van Izzi. Mits dat gij hem gegeven hebt brood en het zwaard. En God voor hem gevraagd dat hij zou opstaan tegen mij tot een lagenlegger. Nou ja, nou wordt er weer wat bij verzonnen. Maar zo gaat dat in een fatsoenlijke rechtszaak. Ja, openbaar ministerie moet wat. Dus, Verdomme. Gelijkheid ten deze dagen is. En Achimelech antwoordde de koning en zei: wie is toch onder al uw knechten getrouw als David en des konings schoonzoon? Of namelijk, dat kun je leuk, hè, zo'n tekst, die kun je duidelijk zien dat en betekent. Namelijk, wie is toch trouw onder al uw knechten als David, namelijk des konings schoonzoon? En voortgaande in uw gehoorzaamheid en is eerlijk, dat wil zeggen met ere en daarmee eervol wellicht, in uw huis, heb ik heden begonnen God voor hem te vragen, dat zij verre van mij de koning leggen op zijn knecht geen ding, nog op het ganse huis mijns vaders, want uw knecht heeft van al deze dingen niet geweten, klein nog groot. Ik weet niks van de samenzwering van David tegen Saul. Steeds genomen, die was er ook niet. En voor zover er een vete was, kwam die bij Saul vandaan. En wat Achimelech er wel of niet echt van geweten heeft, dat weet ik niet. Maar hij achtte in ieder geval David volstrekt de goede trouw. Dat weten we zeker, want dat blijkt ook uit de eerste verse van hoofdstuk 21. Dat was ook de geschiedenis. Maar goed, de koning reageert in vers 16 met: Achimelech, gij moet den dood sterven, gij en het ganse huis uws vaders. Staat de doodstraf op, het wordt beschouwd als samenzwering tegen de koning. Normaal gesproken staat daar de doodstraf op. Dat wordt nog heel lang volgehouden. En in sommige landen nog steeds, hè. En de koning zeide tot zijn trawanten die bij hem stonden: wend u en dood de priesters des heren, de priesters van Jehovah, omdat hun hand ook met David is en omdat zij geweten hebben dat hij vluchtte en hebben het voor mijn oren niet geopenbaard. Nou ja, zoiets. Ik weet niet wat Saul daarbij bedacht heeft. Dood de priesters des heren. Saul weet toch heel goed dat hij door de heren tot koning gemaakt is via Samuel. En Samuel wordt geacht, weliswaar niet qua afstamming, maar wel via een betrekkelijk normale vorm van erfrecht, een priester te zijn. Want Samuel stamde weliswaar uit Efraïm, de stam met het eerstgeboorterecht. Ja, hoofdstuk 1. Van Ramathaim Sofim, van Arimathea zelfs. Dus iets met Jozef is het sowieso. Maar vooruit. Maar hij groeide op als, in de praktijk als zoon van de hoge priester van Eli. En daarmee fungeerde hij binnen, nou ja, binnen de priestelijke traditie. Toch? In ieder geval, David, Saul moet zich heel goed bewust geweest zijn dat hij door de heren tot koning gezalfd was, door een profeet des heren en eentje die ook niet ver stond van het priesterschap en zelfs door kon gaan voor een zoon van Eli, die trouwens andere zonen had, maar die deugde niet, dat weet u toch, hè? Ja, Hofni en Pinhas. Ja, nou goed. Dus, en wat hij nou zich in zijn hoofd haalt om, de, om het hele priestelijke huis uit te roeien. Of Saul daarbij nog gedacht heeft, kan het rustig doen, want er is nog een andere tak van de familie. Dat weet ik niet. Zou het u niet kunnen zeggen. Maar het is nogal, voortvarend. Ik schiet me zo geen lelijke term te binnen. Anders heb ik er nooit moeite mee. Maar het was nog... Heeft iemand mij verzekerd. Maar het was nogal voortvarend om dan alle priesters des heren maar meteen uit te roeien. Niet in mijn doet hij dat. En wat het ons illustreert is de onmogelijkheid van de wet. Hè? De wet die vanzelf een vijand van zichzelf wordt. En dat weten we ook zeker, omdat de Bijbel ons letterlijk leert dat de wet een einde maakt aan zijn eigen heerschappij. Zichzelf uiteindelijk buitenspel zet. Vernietigt. Heet zoiets. Ja. Met name in de gelaten brief. Maar je vindt het hier geïllustreerd. Markant is natuurlijk toch dat de staat maar de knechten des konings wilde hun hand niet uitsteken om de priesters des heren aan te vallen. Die hadden zo nog hun remmingen. Maar ja, je bent ook ergens een beetje in de buurt van het, niet helemaal, maar wel in de buurt van Johannes hoofdstuk 11, waar men aarzelt om maatregelen te nemen tegen Jezus van Nazareth. Maar de hoge priester, die weet wat hij wil. Die wil hem dood hebben. Het hoogste gezag. En op een iets lager niveau ligt dat wat moeilijk. En daarom het hoogste gezag overlegt onderling van hoe krijgen we dat voor elkaar. Want als we hem doden, krijgen we het volk tegen. Dat staat daar niet zo erg achter. We kunnen dat niet zomaar doen, want dan lopen wij risico. Die situatie is dat hier ook. Hè? De koning is vastbesloten, zo moet het gebeuren. Degene die het moet uitvoeren, die aarzelen, maar geen nood. Toen zeide de koning tot Doeg: wendt gij u een val aan op de priesters? Toen wendde zich Doeg, de Edomiet, die had wat minder met Jehovah enzovoort, uiteraard, en met de geestelijke achtergrond daarvan. Ging het alleen om de uitwendige dingen. Dat weten we ook zeker, want we hebben nog een schriftgedeelte dat hier wat uitgebreider over spreekt. Maar daar kom ik zo wel op terug. Toen wendde zich Doeg de Edomiet. Hij viel aan op de priesters en doodde te dien dagen 85 mannen die de linnen lijfrok droegen. Dat is een fraaie term voor priesters. Want die droegen de linnen lijfrok. Priesters mochten niet in wol gekleed gaan. Dus dat werd linnen. Hè? De linnen lijfrok. Later loopt trouwens David er ook in een linnen lijfrok. Voor de ark uit. Hij was geen priester, maar het was niet verboden voor het volk om zo'n lijfrok te dragen. Maar het was aan de priesters verboden om iets anders te dragen. Zo moet u dat zien. En de uitdrukking wordt in dat verband ook vaker gebruikt. Er staat er nog, hij sloeg ook nog de stad deze priesters met de scherpte des zwaards. Want u weet, er zijn priesterlijke steden. Dit was er kennelijk één van. En dus de bewoners van die stad werden beschouwd ook als behorend tot diezelfde priesterlijke familie. En die worden ook gedood. Hij sloeg ook nog de stad deze priesters met de scherpte des zwaards, van de man tot de vrouw, van de kinderen tot de zuigelingen, zelfs de ossen en de ezels en de schapen met de scherpte des zwaards. En daarna vragen wij, hoeveel waren dat er dan bij elkaar? En dan krijgen wij wat andere cijfers dan er nu in vers 18 staan. Daar staat 85. Volgens de reeds genoemde Josephus Flavius waren het er 385. 300 meer. En dan hebben we ook nog daartussendoor de Septuaginta, die altijd moeilijkheden heeft met getallen in de Bijbel. Die geeft of 305 of 805, afhankelijk van welk manuscript je tegenkomt. Maar de gangbare opvatting is dat het 85 priesters waren, zoals vermeld in vers 18, die de linnen lijfrok droegen. Men vindt namelijk getal 300 en nog wat, en zeker 800 en nog wat, wel erg hoog en daarmee ook erg onwaarschijnlijk. Dat wil zeggen, 85 lijkt redelijk. Niet dat het mijn mening is, want ik heb er geen idee van. Ik moet het ook doen met wat Want de lui die de voetbal geleerd hebben, ervan gemaakt hebben, zou ik maar zeggen, die dat kennelijk kunnen inschatten, zodat de gangbare opvatting is dat het inderdaad letterlijk 85 mannen waren die de linnen lijfrok droegen, namelijk de priesters uit vers 18, en dat de andere 300 van Flavius Josephus, 385, dat dat betrekking heeft op de rest van de mensen uit vers 19. Dus 300 familieleden. En dan is 385 het totaal van allen die ten op woonden. En dat lijkt redelijk. Nou ja, het lijkt redelijk. De getallen lijken redelijk. Dat er gebeurt is natuurlijk, naar onze maatstaven zeker, volstrekt onredelijk. Maar toen maar. Er volgt alleen uit de paniek van Saul. Hoe bang hij is om zijn macht te verliezen. En dan lopen die dingen volstrekt uit de hand. Nou ja. En wat overblijft is dan inderdaad vers 20. Nog een der zonen van Achimelech, de zoon van Ahitub, ontkwam, wiens naam was Abjatar. Die vluchtte David na en Abjatar boodschapte het aan David dat Saul de priesteren des Heeren gedood had. En toen zeide David tot Abjatar, ik wist wel te dien dagen toen Doeg de Edomiet daar was, dat hij het voorzeker Saul zou te kennen geven. Ik heb oorzaak gegeven tegen al de zielen van uw vaders huis. Blijf bij mij, vrees niet, want wie mijn ziel zoeken zal, die zal uw ziel zoeken, maar gij zult met mij in bewaring zijn. Men vindt schouwplaats bij David als zodanig. Ik moet er wel meteen bij zeggen dat deze verzen, dat wil zeggen vers 20 tot en met 23, chronologisch niet op hun plek staan. En ook dat weten we zeker, want het blijkt uit hoofdstuk 23, vers 6. Daar staat namelijk, het geschiedde toen Abjatar, de zoon van Achimelech, tot David vluchtte naar Kehila, dat hij afkwam met de efod in zijn hand. En het punt is dus dat deze Abjatar pas bij David terechtkwam nadat David eerst de stad Kehila ontzet heeft van de Filistijnen, zoals beschreven vanaf 23 vers 1. Hebben we dat? Daarna pas meldt zich Abjatar bij David. Alleen het wordt hier vast vermeld, omdat wij natuurlijk toch met de vraag zitten, zou er dan helemaal niemand ontkomen zijn? En het antwoord is ja, er had er nog één zich verstopt in de klok. Oh nee, dat was een ander verhaal. Maar waarmee maar gezegd wil zijn dat die oude verhalen dus beklijven omdat er een kern van waarheid in zit. Hè? Je denkt dat alles weg is. Nee, er is altijd een gelovig overblijfsel. Er is altijd ergens iemand die. Ze hebben later het huis van David uitgeroeid. Maar dan blijkt het toch, die zo klassiek wordt nu volgt, dan blijkt het toch nog een babytje geweest te zijn. Die is door de vroedvrouw of wie het maar was meegenomen of verstopt. En na verloop van tijd meldt hij zich dan. Hè. De geschiedenis is er vol van. Je hebt uit de geschiedenis van de Ptolemeën. Nee, maar de Seleuciden heb je nog. En de Smerdis, die was dan weer dood en weet ik veel. En dan verschijnt er iemand die zich voor die Smerdis uitgeeft. Dat is dan pseudo, staat in de boeken. Pseudo-Smerdis, blijkt later een bedrieger te zijn. Maar daar zijn meer verhalen over verzonnen ook. Dit was nog een historische, maar over verzonnen ook. Van de koning is dood, er is niemand meer, maar na verloop van tijd is er toch nog ergens eentje. En, bij King Arthur is er ook zo'n verhaal trouwens. Maar ja, want die wordt zelfs nog gedood door zijn eigen zoon. waarvan hij bestaan niet wist, enzovoort. Dat is één variant, er zijn meerdere varianten van. Maar ja, wij willen weten, is er een over? Is er een over? Ja, er is er één over en die meldt zich bij David. Maar chronologisch gebeurt dat pas wat later. Wij waren in het laatste deel van 1 Samuel 22... waar reeds vermeld wordt dat deze Abjataar zich meldt bij David. Hoewel dat pas aan de orde komt historisch en chronologisch in het volgende hoofdstuk. Maar het impliceert dat er inderdaad iemand overblijft uit deze lijn van de familie. Ik heb hier alsnog een lijstje gevonden. In de eerste plaats Abjataar betekent vader is overvloed. Of geeft overvloed, of is overvloedig, of wat het maar is. Voor wat het waard is. Hij wordt geacht af te stammen van Eli langs de lijn Pinahas. U weet wel, Hofni en Pinahas, hè, van Eli. Is Pinahas. En dan Achitub. En dan Achimelech. En dan Abjataar. En de schriftplaatsen die ik erbij genoteerd heb staan voor uw statistiek. Dat is 1 Samuel 14 vers 3. 21 vers 1. Dat wil zeggen 1 Samuel 21 vers 1. 22 vers 9, 11, 12, 16 en 20. Schijnt voldoende te zijn. Nou, oké. Okay. Maar zoals gezegd, dat is een zijlijn van de officiële tak die loopt via Eleazar vanaf Aaron. En die loopt dan naar Zadok. Zadok 1 is dat. Je krijgt later nog een Zadok, maar toch. Dat is nu verder niet aan de orde. Het verhaal gaat verder met en mijn boodschap te David, hoofdstuk 23, zeggende: zie de Filistijnen strijden tegen Kehila en zij beroven de schuren, de voorraadschuren. Want zo gaat dat altijd, dat kennen wij nog uit de dagen van de Richteren. De vijand wacht altijd eerst tot men het werk gedaan heeft en de schuren vol zijn en dan vallen ze het land binnen. Zo doe je dat, hè. Ja. En het is hier ook zo. Dan weet je ook ongeveer welke tijd van het jaar het is. Alsof het er wat toe doet. Kehila is een stad in Juda. Het schijnt noordwestelijk van Hebron te zijn. Voor wat dat waard is. En Kehila wordt vertaald met een fort. Waarom ook niet? Want in vers 7 lezen wij over dat men in de stad is besloten in een stad met poorten en grendelen. Dus een fort was het zeker, maar eigenlijk Kehila betekent insluiting. En dat zal wel, er stond een muur omheen, een insluiting. Men zit er in opgesloten, men kan geen kant op, dat is het idee van die stad. Als u mij vraagt, en dan neem ik weer even een aanloopje, dan komen we makkelijker door de schriftgedeelte heen. We krijgen hier langs alle kanten iets van doen met allerlei vijanden van David. En die zijn van verschillende signatuur, die zitten overal namelijk. In dit geval ook in Juda, in deze stad Kehila, want die Kehila wordt weliswaar bedreigd door de Filistijnen, dus dat zijn de vijanden. Maar bij nader inzien, een paar versen verder, blijkt dat de inwoners van Kehila ook de vijanden zijn. En daarnaast heb je altijd ook nog Saul, die de vijand is. Allemaal vijanden. En als u het mij vraagt, de inwoners van Kehila, die in die stad met die insluiting, om zo te zeggen, is net zo goed een beeld van het Jodendom. De Filistijnen niet. De Filistijnen schonden de natuurlijke mens. Maar het verschil met het Jodendom is natuurlijk niet zo groot. Want die natuurlijke mens die houdt er wel van die, u weet wel, de wetregel moet er zijn. En wat dat maar is, hè. Ja. Eerste beginselen der wereld, hoe het maar heet. Kehila. Trouwens, ik vind die naam onsympathiek, hoor, Kehila. Maar ik weet niet hoe dat komt. Maar, hè? Als Kehila is, dan kan eigenlijk toch niet goed wezen, lijkt mij. Ik weet niet waarom dat in zit, maar toen maar. Kehila. En zij beroven de schuur. Ja, goed. En David vraagde een heren, zeggende: zal ik heen gaan en deze Filistijn slaan? Hieraan merk je dat Abjatar er nog niet is. Met zijn efod. Want een paar versen verder komt die man wel. En dan worden de vragen gesteld via de Urim en Tumim, blijkbaar. In ieder geval via Abjatar. Met de efod en de Urim en Tumim. Hier is David zelf. Hij vraagde de Heer. Hij zei: zal ik heen gaan en deze Filistijnen slaan? En de Heer zei tot David: ga heen en ge zult de Filistijnen slaan en Kehila verlossen. Doch de mannen David zeiden tot hem: zie, wij vrezen hier in Juda. We zijn hier ons leven al niet zeker. En we bevinden dus notabene in ons gebied van ons eigen stam, een eigen volk. Hoeveel te meer als we naar Kehila tegen de Filistijnen slagorde gaan zullen. Tegen der Filistijnen slagorde gaan zullen. Dan, we zijn ons leven al niet zeker. Moeten we nou ook nog tegen de Filistijnen strijden? En toen vraagde David de Heere nog verder. En de Heere antwoordde hem en zeide: maak u op, trek af naar Kehila, want ik geef de Filistijnen in uw hand. Alzo toog David en zijn mannen naar Kehila en hij streed tegen de Filistijnen en dreef hun vee weg en hij sloeg onder hen een grote slag. Alzo verloste David de inwoners van Kehila. Dat was het dan. Niets bijzonders. Leiden ontzet. Kehila ontzet, of wat het wat was. Hè? De Spanjaarden verdwenen, weggejaagd door de watergeuzen. En, een soort geuzen waren het wel eigenlijk. Maar toen maar weer zoiets. Ik bedoel, dingen gebeuren wel meer. Maar dan staat er: en het geschiedde toen Abjatar, de zoon van Achimelech, tot David vluchtte naar Kehila. Hier dus pas. Dat hij afkwam met de efod in zijn hand. En impliciet is dat de Urim en Tumim. Wat dat precies is, dat weten wij nog steeds niet. Maar die dingen worden gebruikt om... voor de waarzeggerij heet dat. Die worden geacht door de Heer gebruikt te worden om antwoorden te geven. Met nulletjes en eentjes, als u mij vraagt. Dus, al de techniek al, die nulletjes en eentjes. Met ja of nee, hè? Ja. Nou goed. Als aan Saul te kennen gegeven werd dat David te Kehila gekomen was, zo zeide Saul: God heeft hem in mijn hand overgegeven, want hij is besloten, komende in een stad met poorten en grendelen. Maar dat besloten is ook ongeveer de betekenis van de naam, Kehila. Hij zit daarin gevangen en nu kan ik hem pakken. Toen liet Saul al het volk ten strijde roepen dat zij aftogen naar Kehila om David en zijn mannen te belegeren. En als nu David verstond dat Saul dit kwaad tegen hem heimelijk voor had, hoe David dat verstond, weten wij niet. Maar hij had zo zijn geheime dienst, ja, blijkbaar. Toen zei hij tot de priester Abjatar: breng den efod herwaarts. Zie, nou gaat het via Abjatar, de priester, van de efod. En David zei: de Heere, God van Israël, uw knecht heeft zekerlijk gehoord dat Saul zoekt naar Kehila te komen en de stad te verderven om mijnentwil. Zullen mij ook de burgers van Kehila in zijn hand overgeven, is de vraag. Zal Saul afkomen gelijk als uw knecht gehoord heeft? O Heere God van Israël, geef het toch uw knecht te kennen. De Heeren nu zeiden: hij zal afkomen. Daarna zei David: zouden de burgers van Kehila mij en mijn mannen overgeven in de hand van Saul? En de Heer zei, zij zouden u overgeven. Daarom zei ik, Kehila is net zo goed de vijand. Hm? Ja. En ik denk dat het opnieuw een beeld is gewoon van het Joodse volk. Het judaïsme, het systeem, de cultuur. De afgezonderden, opgeslotenen zitten vast in het systeem. En dat is altijd vijandig. Ja. Staat altijd tegenover het evangelie. Pas want het evangelie als zodanig doorbreekt elke menselijke cultuur. En stelt bovendien de mens voor een individuele beslissing. En dat betekent dat hij door de prediking van het evangelie losgemaakt wordt van zijn hele, uit zijn hele milieu, om zo te zeggen. Van het hele sociale systeem, vanuit de hele cultuur, staat hij alleen en hij moet zeggen, moet een beslissing maken voor de Heer. Dat wil zeggen, het evangelie staat vijandig tegenover elk systeem, tegen elke cultuur, per definitie. Ja, kan het ook niet helpen. Ja. Er staat net aan iemand uit te leggen dat het NBC een algemeen nutbeoogende instelling is. Maar nou ik het van deze kant bekijk, is het toch maar de vraag of dat zo is. Het beoogde algemeen nut van iedereen. Elk één. Maar of dat ook geldt dan voor het collectief, dat waag ik te betwijfelen. Dat is aanvechtbaar, laat ik het zo zeggen. Arbitrair, oh, mooi woord. Vooruit. Zij zouden nu overgeven. Toen maakte zich David en zijn mannen op, omtrent 600 man waren het inmiddels. En ze gingen uit Kehila en ze gingen heen waar zij konden gaan. Toen aan Saul geboodschap werd dat David uit Kehila ontkomen was, zo hield hij op uit te trekken. Ik vind het ook vermakelijk om te constateren dat David op de hoogte geraakt van de plannen van Saul. En dat Saul zou naar David toetrekken, maar voordat het zover is, is David al op de hoogte en is hij al weg. David is dus tamelijk snel. En van Saul moet je zeggen, met zijn hele spul, dat is wel, gaat allemaal verschrikkelijk traag. En dan tot mijn genoegen, nou niet mijn genoegen, maar dan moet ik u meedelen dat dat de bevestiging is van het idee dat ambtelijke molens langzaam draaien. Want als je vastzit in een systeem, wel nu, dat krijg je niet makkelijk in beweging. Daar komt zoveel voor kijken voordat alles geregeld is. Dat is niet te doen. En je bent dus altijd te laat. Zo werken die dingen. En verder, ja, het zijn dingen die je dagelijks kunt waarnemen natuurlijk. Hè. Dan zitten we met zo'n kolos als een Europa. Niet vooruit te branden en zo hobbelen. Heel langzaam achter de feiten aan. En de feiten gaan allemaal razendsnel, hè. Niet zodra, zeg maar, zet men ergens een schutting neer of hetzelfde volk komt langs een heel andere kant weer binnen en je vraagt je af, hoe weten die lui dat zo gauw? Enzovoort. Maar het was maar zo geregeld. En Europa maar van alles regelen en geld schuiven allerlei kanten op enzovoort. En dat leidt nooit tot wat, hè. En zo gaat het nou altijd. Ja. Saul is uitermate traag. En David is bewegelijk, is snel. David was al vertrokken. En dan eigenaardig genoeg, vers 14, David nu bleef in de woestijn, in de vestingen. In de praktijk, dat woord vestingen komen we hier nogal eens tegen. Dat betekent gewoon in de spelonken, in de kloven en waar het maar was. Hè. Maar in ieder geval buiten. En hij bleef op de berg, hij woonde, verbleef op de berg in de woestijn Zif. De woestijn, ik ken alleen de stad Zif, omdat die genoemd wordt in Jozua 15. daar vind je, in Jozua vind je altijd ja, al die steden opgesomd. Hè? En in welke stam ze liggen. Soms hoor je van die steden nooit meer wat. Of één keer, zoals hier. En dan weet je, oh ja, stad in Juda, want er staat in Jozua 15 vers 24. En vers 55 trouwens. En veel meer weet je er niks van. En wat de naam betekent, dat is makkelijk te onthouden. Dit betekent het ook. Een zeef. En dat komt van ziften. Dus eigenlijk heet het in het Nederlands ook een zif. Maar we spreken het wat plechtiger uit. En dan maken we er een zeef van. Van Zafet, vloeibaar maken. Ziften. Zeven in één zif. Hij bleef op de berg in de woestijn, zif. Daar wordt dus kennelijk geselecteerd. En Saul zocht hem alle dagen, doch God gaf hem niet over in zijn hand. Hoe dat ging, dat weten we niet, maar het lukte Saul niet. En als David zag dat Saul uitgetogen was om zijn ziel te zoeken, zo was David in de woestijn Zif in één woud. En toen maakte zich, dat toen zal ook wel fout vertaald zijn hoor, er zal wel gewoon staan. En Jonathan maakte zich, de zoon van Saul, op. Jonathan maakte zich op, de zoon van Saul, de kroonprins. En hij ging tot David in het woud en hij versterkte zijn hand in God. En hij zei tot hem, vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Maar gij zult koning worden over Israël en zo verder. Die is ook vermakelijk, want Jonathan heeft geen moeite om David te vinden. Mag allemaal niet al te problematisch zijn. Ja, en over Jonathan hebben we het natuurlijk al eens uitgebreider gehad. Het is een aardige jongen, maar het gaat niet wat worden met hem. Hè? Hij denkt ook nog dat hij de tweede zal zijn naast David. Omdat hij natuurlijk de kroonprins was. Maar wij weten wat er van hem geworden is. Niks. Hè? Hij is gelijk met zijn vader gestorven. In de strijd tegen de Filistijnen. Uiteindelijk. Want het blijft natuurlijk toch zo. Je kunt allemaal goede dingen van Jonathan vertellen. Maar hoe dan ook, als hij echt consequent was geweest, had hij zich bij David gevoegd. Maar het is typisch het voorbeeld van iemand die compromissen sluit. Hij weet hoe het gaan zal. Hij weet, dat vertelt hij hier ook, hoe het gaan zal. Hij denkt alleen dat hij daar een positief aandeel in zal hebben in het geheel. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Eenvoudig omdat hij toch bij het oude blijft. En zelf geen keuze maakt dus eigenlijk. Hè? Zo van, hij weet het wel, maar hij kiest niet. Hij weet het wel, maar hij trekt niet de consequenties. En dat is op zich natuurlijk een tragische zaak. En dat hele verhaal, dat past ook in heel het idee van Saul in het abstracte. Saul en zijn familie als uitbeelding van de wet. Want hoe dan ook, aan de ene kant, Bijbelse geschiedenis is duidelijk genoeg. Aan de ene kant vinden we de grote tegenstelling tussen wet en genade. En dus tussen oude en nieuw verbond. Maar aan de andere kant, het oude verbond, hoe vijandig het staat tegenover het nieuwe. Het oude verbond is niks anders dan één lange aankondiging van het nieuwe. Al was het maar omdat het oude ook van zichzelf getuigd is. Dit kan zo niet blijven. Dit werkt niet. Er moet wat anders komen, logischerwijze. Maar ook letterlijk, heel het oude verbond is een illustratie van het nieuwe. En dat mag ik zeggen omdat de Bijbel het zelf letterlijk zo zegt. Hè? De wet heeft geen ding volmaakt, is zelfs zwak en onprofijtelijk. Maar niettemin, de wet is een aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God naderen, zoals dat heet in de Hebreeënbrief, is een schaduw van toekomende goederen. Dat is tamelijk dualistisch geformuleerd, want schaduw is duisternis. Maar tegelijkertijd, de schaduw geeft de contouren. En dan is het dus positief. Geeft de contouren van het nieuwe. Dat komen zo, enzovoorts. En dat, is, dat laatste wordt vooral in de figuur van Jonathan dus inderdaad geïllustreerd. Maar ja, hij, hoort, hij blijft horen bij het oude. Hoe dan ook. Zie. En onderweg bij leren... Nou ja, wij weten natuurlijk hoe die geschiedenis verder gaat. Ja. Maar dat kun je ook destilleren uit wat nu al geweest is. Je weet dat David koning zou worden. Hij is door de Heer gezalfd. Je weet dat Saul zijn plaats in moet ruimen enzovoort. En dit is alleen maar tijdrekken. Maar ik geloof dat ik vorige keer ook geëindigd ben ongeveer met... Maar de Heer vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achter enzovoorts. En toch, dit is een vertraging in het hele verhaal. Al deze hoofdstukken tot het einde van dit Bijbelboek aan toe. En zelfs dan is het nog niet voorbij. Maar het gaat maar door tot aan de dood van Saul. En dan nog tot aan de dood van, hoe heet hij ook weer... Die zoon van Saul, die dan nog opvolgt, hè, is Boosheid. Is Baal. En dan pas wordt David koning over heel Israël. Maar die kant moet het op. En ja, de woorden van Jonathan zijn wel fraai. Ik zal tweede bij u zijn. Maar zelfs dat gaat hij niet halen. En ook is duidelijk, ook weet mijn vader Saul zulks wel. Historisch... Uiteraard, lijkt me duidelijk, want waar komt die vijandschap van Saul anders vandaan? Maar typologisch en profetisch heb ik u net gezegd. Heel het Oude Testament, heel de wet spreekt over het Nieuwe Testament, over de heerschappij van de genade en zo verder. En dus, die beiden maken een verbond voor het aangezicht des Heeren. Ze zijn niet met elkaar in strijd, die twee verschillende dingen. Het een is de voorloper, voorloper van een heenwijzing naar dat wat volgen zou. En dus staat er, die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des Heeren. David bleef in het woud en Jonathan ging naar zijn huis. Maar dat is de anticlimax, hè? Het loopt weer uit elkaar. En vervolgens togen de Zifieten op tot Saul. Hij is immers in Zif, het woud, bij de stad Zif, kennelijk. En er moet dus nog het een en ander gezeefd worden, om zo te zeggen. Toen togen de Zifieten op tot Saul naar Gibea zeggen, heeft zich niet David bij ons verborgen? Eerst lezen over Kehila, ze zouden hem uitleveren. En dus gaat David weg. En nou is hij in Zif, waar het maar is. En nou zijn het de Zifieten die hem uit zullen leveren. Het blijft allemaal hetzelfde verhaal. Heeft zich niet David bij ons verborgen in de vestingen in het woud? Op de heuvel van Hachila, die aan de rechterhand der wildernis is. Ze weten precies waar hij is dus. Hachila. Het is Gaklila eigenlijk. Het is duisternis. Donker, duister, zegt men. De vertaling van het woord is niet duidelijk. Maar officieel, duisternis, donkerheid, hoewel ook wel gezegd wordt dat het juist betekent dat er in de duisternis hier en daar een lichtsprankje is. Een sparkel. Maar ja, ja. Het maakt de duisternis alleen maar groter, denk ik ook wel eens dan. Want als er alleen maar duisternis is en verder niks, dan is er niks. Ook niet duisternis, dan is er gewoon helemaal niks. Je moet een beetje contrast hebben. Dus verhoudingsgewijs dus, duisternis. Laten we het daar maar ophouden. En dan staat er... Dus hij verschuilt zich in het duister om zo te zeggen. Nu dan, o koning, kom spoedig af naar al de begeerte uw ziel. En het komt ons toe hem over te geven in de hand des konings. Ze willen wel een beloning, betekent dat eigenlijk. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Leveren wij hem uit. Toen zei Saul, gezegend zijt gij lieden den Heere dat gij u over mij ontfermd hebt. Ga toch heen en bereid de zaak nog meer, dat gij weet en beziet zijn plaats waar zijn gang is, wie hem daar gezien heeft. Want hij heeft tot mij gezegd dat is, want hij heeft tot mij gezegd dat hij zeer listiglijk pleegt te handelen. Nou ja, oké. Dat pleegt David inderdaad te doen, ja. Daarom zie toe en verneemt naar alle schuilplaatsen in de welke hij schuilt. Kom dan weder tot mij met vast bescheid. Zo zal ik met u lieden gaan. En het zal geschieden zo hij in het land is. Zo zal ik hem naspeuren onder alle duizenden van Juda. Toen maakten zij zich op en ze gingen naar Zif voor het aangezicht van Saul. David nu en zijn mannen waren in de woestijn van Maon, in het vlakke veld aan de rechterhand der wildernis. Want wat ze nu moeten doen, was de bedoeling, is uitzoeken waar de man zich precies ophoudt. Hij wordt nagespeurd en zij zochten om hem ten val te... Ik probeer een uitdrukking uit het Nieuwe Testament te lenen. Want daar vind je die luid, die schriftgeleerden, die fariseeën, wie het maar waren, die erop uit waren om zijn gangen na te gaan en te zoeken naar iets wat ze tegen hem zouden kunnen gebruiken om een gevangen te nemen, te veroordelen, te beschuldigen of wat dan ook maar. En dat gaat hier gebeuren. De mensen worden uitgezonden en zeggen, ja, oké, is die bij jullie... Goed kijken wat hij doet en wat zijn gangen zijn enzovoort. En dan maken we daarna een plan hoe we hem pakken zullen. Dat is wat er gebeurt. Maar je vindt het herhaald. En toegepast in het leven van de Heer Jezus uiteraard. En Saul en zijn mannen gingen ook om te zoeken, vers 25. Dat werd David geboodschapt. Die van die rotsteen afgegaan. Oh, Maon hadden we het daarover gehad. Mooie naam. Maon. Het wordt vertaald met een woonplaats. Sterker nog, zelfs een residentie, een plechtige woonplaats. Maon. Wat het precies was, weten we niet. Het heet de woestijn van Maon. In het vlakke veld aan de rechterhand der wildernis. Waar het precies is, weten wij niet. Behalve dan dat we weten dat het in de buurt is van Zif. Mooi, hè? Maar komt er niet veel verder mee. Nog steeds in Juda. Maar goed, Saul ging ook zoeken en dat werd David geboodschap, die van die rotsteen afgegaan was en bleef in de woestijn van Maon. Toen Saul dat hoorde, jaagde hij David na in de woestijn van Maon. En Saul ging aan deze zijde des bergs en David en zijn mannen aan gene zijde des bergs voor het verstoppen te spelen. Toch? Het geschiedde nu dat zich David haastte om te ontgaan van het aangezicht van Saul. En Saul en zijn mannen omsingelden David en zijn mannen om die te grijpen. Hoe moet dat aflopen? En daarover hebben we het dan over. Hoe lang of weer? Eind september. Nou ja, oké. Doch daar kwam een bode tot Saul, zeggende, haast u en kom, want de Filistijnen zijn in het land gevallen. Toen keerde zich Saul van David na te jagen en hij toog de Filistijnen tegemoet. Daarom noemde men die plaats Sela Machlekot. Ik zijn dagen dat ik de plaats niet tegenkom. Sela, weet u, dat is een rots. En Machlekot wordt vertaald met afsplitsing. Eventueel ontkoming. Eigenlijk Machlekot komt van Galak. En Galak is ons woord glad. Je moet alleen de Q even omdraaien. Ondersteboven zetten. En dan heb je hem. Glad. Glad zijn. Ontglippen. Leuk is dat, hè? Glippen is ook van glad. Maar die D en die P en die Q, die veranderen onderweg. Iemand te glad af zijn, heet het nog steeds in het Nederlands. En dat betekent ontkomen. Nou, dat woord is het. Rots der ontkoming. En het is eigenlijk komisch, want dit is tot en met hoofdstuk 23. Hierna worden de rollen omgedraaid, maar het blijft hetzelfde verhaal. Maar de rollen worden omgedraaid, want vanaf hoofdstuk 24 is het Saul die ontkomt aan David. Omdat David hem spaart. Ja. Maar het blijft de voortzetting van dezelfde tamelijk komische act eigenlijk. Want dat vind ik het eigenlijk wel een beetje een beetje trieste bedoeling ook. En, ja. Dit is allemaal nergens voor nodig natuurlijk, hè, wat er allemaal gebeurt. Maar ja, dat is de situatie ook in de heilshistorie. Het illustreert. Kijk, je moet hier ook over nadenken. Wat gebeurt hier eigenlijk? En je komt heus tot dezelfde conclusie. Ook als je niet wil zien dat Saul een beeld is van de wet. Je komt tot dezelfde conclusie. Dat daar een systeem ontstaan is. Waarbij Saul aan het hoofd staat. Dat is goed begonnen. Maar het heeft zich ontwikkeld tot een logapparaat. Enzovoort. En het gaat al lang niet meer om het nutten van voor het volk of iets dergelijks. Het gaat alleen maar om het in stand houden van de familiebelangen van Saul in dit geval. En voor het werk van de Heer is geen plaats. Dat is hoe het in de praktijk gaat. En daarna wordt het kerstfeest en dan is er voor hem geen plaats in de herberg. En daarna komen we in onze dagen en het is nog steeds diezelfde strijd. Maar in essentie, het is de strijd tussen de opgelegde wet, de regels, het systeem. En dat is iets collectiefs. En het staat tegenover het individuele. En dat is een van de grote dilemma's. Niet uit de geschiedenis, maar uit de filosofie ook. Hè? Dat is een van de grote, eigenlijk het enige echte twistpunt in de wereldbeschouwing, als ik het zo moet zeggen. Namelijk de vraag of de mens zich moet aanpassen aan het collectief. Of dat het collectief ruimte moet laten voor het individu. En daar gaat het altijd over. En zij die menen dat ze leiding weer moeten geven. U weet wel, met die leiderschapstrainingen. Of moeten we zeggen, die managersneigingen, die vinden dus dat de mens zich moet aanpassen in het collectief. Ze moeten groepsspelers worden. Toch? En dan krijgen ze ook allerlei trainingen voor. Dan gaan ze spelletjes met elkaar doen. Samen sjoelen. Tegenwoordig is het allemaal veel serieuzer geworden, maar blijft nog steeds hetzelfde. Ze moeten in de groep wat doen enzovoort. En aan de andere kant vergeet men dat alle grote dingen die in de loop van de menselijke geschiedenis tot stand zijn gekomen, tot stand zijn gebracht, waren het resultaat van individuen die hun eigen kop volgden. Nou ja, tot eergisteren was dat zo. Tot 71 jaar en één dag geleden was dat zo. En tegenwoordig zegt men alle uitvindingen van vandaag, dat is nooit meer het werk van één mens, het is altijd van een collectief die daaraan werkt. Zeg je, dat kan wezen, maar daaraan voorafgaande duizenden jaren is het heus altijd andersom geweest. Het zijn altijd de individuen geweest die hun ideeën hadden en nastreefden en die de wereld veranderd hebben. Of dat laatste positief is, dat weet ik niet, maar het gaat er maar om, als er iets tot stand gebracht moet worden, Dan moet je één hebben die het doet. Zie? En de duivel bedient zich van het collectief. En neemt de mens daarin gevangen. En daarmee wordt de hele zaak geniveleerd. En onze politici doen precies hetzelfde uiteraard. Of het ook anders kan. Ja, dat kan, maar dat hoef ik u nou allemaal niet te vertellen. Het gaat trouwens ook buiten mijn bevoegdheid om dat zo eens te zeggen. Maar het kan wel. Je kunt ook een land besturen en de mensen persoonlijke vrijheden geven. Maar niet als je zegt dat iedereen allemaal hetzelfde is en dezelfde rechten en plichten zou moeten hebben. Dan kan het niet. Maar als je het verschil erkent, dan kan dat wel. En dat is in de loop van de geschiedenis ook wel bewezen. Maar ja. Er zijn er altijd die zich van het geheel willen meester maken. En die de hele mensheid willen verenigen in één koninkrijk, in één godsdienst, één regering en wat het maar is. Één groot collectief enzovoorts. En dat wilde, weet je, die man in de Genesis 10 al? Nimrod. En de Heer heeft er een stokje voor gestoken. Dat is niet goed. En daar vind je een soort tussenoplossing waarbij de mensheid inderdaad niet langer een geheel is, maar verdeeld wordt inderdaad in verschillende volkeren. En daar vind je ongeveer een tussenoplossing. Dat wil zeggen, mensheid verdeeld in groepen die op een of andere wijze dan toch bij elkaar horen. Wegens hoge mate van, homogeniteit binnen zo'n groep. Maar dan toch verschillende groepen. En dat is de Bijbelse gang van zaken. Want de mens is natuurlijk toch een kuddedier. Hij kan ook niet alleen. Dus je moet toch in een groep, maar in een groep moet voldoende ruimte zijn voor het individu. En de afweging daarvan, ja, dat is dagelijkse kost voor al die houtenmethoden. Binnen welke discipline dan ook, dus overal zo. Het is ook bepalend voor wat links en rechts is. Hè. Links is, is het collectief, rechts is het individualisme. En daar moet je ergens een weg in vinden. Nou goed. Meer daarover een volgende keer. Zullen wij de Heer danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij in alle vrijmoedigheid gehoor mochten geven aan uw oproep. Omdat u ons bij name riep. En ons opriep om tot u te komen, om van u te ontvangen het leven en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En we danken u dat we sindsdien gezet zijn in een huisgezin. Deel hebben gekregen aan dat collectief van uw gemeente van eerstgeborenen. Maar we danken u dat we tegelijkertijd mogen leven vanuit een persoonlijke relatie met u. Omdat u ons kent. En wij kennen u en wij volgen uw woord, uw stem. En wij laten ons hart vullen met uw woord en daarmee met uw leven en met uw geest. Opdat wij individueel veranderd zouden worden in de vernieuwing van ons gemoed. En veranderd zouden worden naar het beeld van uw Zoon. Wij danken u daarom dat we ook hier mochten zijn op deze avond weer om uw woord te openen. Om ons bezig te houden met weliswaar oude geschiedenissen, maar dan toch geschiedenissen die nog steeds actueel zijn. En onze beschrijving geven van de situatie waarin ook wij vandaag leven. Maar we danken u dat wij onze heiland, die zoon van David, mogen kennen, die door u gesteld is over de werken uw handen, en van wie wij weten dat hij binnen afzienbare tijd in heerlijkheid zal verschijnen om zijn koninkrijk alsnog op te eisen en te vestigen in deze wereld. We danken u dat we daarbij zullen zijn. Dat wij eerstelingen zijn van dat koninkrijk, omdat wij reeds nu, terwijl Saul bij wijze van spreken nog heerst, wij reeds nu tot hem mochten uitgaan buiten de legerplaats, wellicht zijn smaadheid dragende, maar zeker onderweg naar die heerlijkheid die zou geopenbaard worden. We danken u dan dat we hier mochten zijn, om ons mochten stellen onder uw woord. En we hebben ook alle vrijmoedigheid om ons daarna bij u aan te bevelen. Om u te vragen dat u uw werk aan ons begonnen, dat goede werk aan ons begonnen, zal het volleindigen tot op de dag van Christus. Wees u ons dan nabij in de dagen, weken, maanden die wij voor ons hebben, waarvan we niet weten of we elkaar in die tijd zullen ontmoeten. Maar één ding mogen wij weten, dat wij wandelen aan uw hand, onderweg naar de openbaring van uw koninkrijk. Amen.